nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovane.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we, naast aandacht te hebben voor de audiënties, en het zijn er heel wat die de paus in de afgelopen dagen heeft verleend, te bekijken, ook luisteren naar de generale audiëntie, die hij gegeven heeft op woensdag 6 september, toen hij terugkeerde uit Mongolië. We hebben uitgebreid stilgestaan bij de apostolische reis en gaan dat nu nog bij wijze van afsluiter, zeg maar, nog doen door te gaan luisteren naar de woorden van Paus Franciscus tijdens die generale audiëntie, waar dus geen echte catechese is gevolgd, maar wel een terugblik op de apostolische reis. Daarna gaan we luisteren naar de Heilige Vader, meer bepaald tijdens de meditatie die hij gegeven heeft tijdens het bidden van het Angelus op zondag 10 september. Eerst gaan we dus binnen in het Apostolische Paleis en luisteren wij naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Zo kijken we eerst naar woensdag 6 september. De paus ontving toen de bisschoppen van de synode van de Oekraïense Grieks-Katholieke Kerk. Nu, dat was een belangrijke ontmoeting, niet enkel omwille van het feit dat daar de problematiek, zeg maar, rond Oekraïne en de oorlogssituatie op de agenda stond, maar er dienden ook wat plooien gladgestreken te worden. De paus had namelijk in een videoboodschap die we ook op Radio Maria hebben laten horen, een videoboodschap gericht aan jonge katholieke Russen die waren samengekomen rond het thema van de Wereldjongerendagen in Sint-Petersburg. Een aantal bemerkingen gemaakt die de Oekraïners boos had gemaakt. De paus die heeft namelijk een verwijzing gemaakt, zeg maar, naar de geschiedenis van Rusland en de figuren van Tsarina Katharina de Grote, onder andere Tsaar Peter de Grote. En dat, ja, is natuurlijk een deel van het imperialistische verleden van Rusland, waar Oekraïne trouwens toen natuurlijk nog bij hoorde. En ja, gezien de gevoeligheid van de huidige politieke situatie was dat een moeilijk iets. Deze deelnemers aan de synode werden dus door de Heilige Vader in een privé-audiëntie ontvangen. En op verzoek van de paus is die zelfs een uur vervroegd, om dus nog meer ruimte te hebben voor discussie en debat, om duidelijk te maken wat het standpunt was voor paus Franciscus. Volgens een verklaring van de Grieks-Katholieke Kerk gaven de bisschoppen aan dat sommige opmerkingen, en we citeren, van de heilige stoel en uw heiligheid pijnlijk en moeilijk zijn voor het Oekraïense volk. Bijvoorbeeld dus de opmerkingen die hij maakte tegen een groep jonge Russen, waarin hij hen vertelde dat zij de erfgenamen waren van Groot-Rusland. Verwijzen dus naar het keizerrijk Rusland, waar Oekraïne toen bij hoorde. Paus Franciscus heeft deze opmerking, toen hij terugkeerde uit Mongolië, op het vliegtuig in een vraag van een journalist verduidelijkt.
È vero che ci sono dei imperialismi che vogliono imporre la propria ideologia. Mi fermo qui. Quando la cultura viene distillata e trasformata in ideologia, questo è il veleno. Si usa la cultura ma distillata in ideologia. Questo ci vuole distinguere, quando è la cultura di un popolo e quando sono le ideologie che sorgono poi di qualche filosofo, qualche politico di quel popolo.
De verduidelijking van de paus die luidt als volgt. Het is juist dat er inderdaad rijken zijn, en dan hebben we het niet over mensen met veel geld, maar wel de staatsvorm, een rijk, een keizerrijk of een koninkrijk, die hun eigen ideologie willen opleggen aan anderen. En ik ga hier halt houden. Wanneer cultuur wordt gedistilleerd en omgezet in ideologie, dan is het vergif. Cultuur wordt gebruikt en gedistilleerd tot ideologie. En ik wil hier een duidelijk onderscheid maken wanneer het de cultuur is van een volk, enerzijds, en wanneer het ideologieën zijn die voortkomen uit een of andere filosofie, een filosoof of politicus van het volk. Dus een duidelijk onderscheid tussen enerzijds een geschiedkundige realiteit waar de paus naar verwees, niet als een ideologie, als het idee van Rusland moet zeg maar uitbreiden en moet een imperialistische politiek voeren, maar eerder als een verwijzing naar de idealen die deze keizers ook hebben gehad in het verleden. Denken we maar bijvoorbeeld aan de laatste tsaar van Rusland, Nicolaas II, die zelfs heilig verklaard is samen met zijn hele gezin door de orthodoxe kerk. Tijdens de bijeenkomst heeft de paus opnieuw over die uitspraken gesproken en voegde eraan toe dat het feit dat jullie hebben getwijfeld aan diegene die de paus nabij is, dat bijzonder pijnlijk was voor het Oekraïense volk. En hij verzekerde hen van zijn solidariteit en zijn voortdurende nabijheid door gebed. De bisschoppen van hun kant bedankten paus Franciscus voor zijn initiatieven voor vrede en zijn inspanningen voor de vrijlating van Oekraïense gevangenen. De grootaartsbisschop van de Grieks-Katholieke Kerk van Oekraïne, Sviatoslav Shevchuk, gaf de paus een missiekruis, een gebedenboek en een rozenkrans van twee priesters die nog steeds gevangen worden gehouden door de Russische troepen. Hij gaf de paus ook een beeld van Jezus, teruggevonden uit een kerk die was afgebrand na een beschieting in een regio in Zaporizhia. Een beeld van Oekraïne omdat Jezus Christus de prins van de vrede is. Hij is onze vrede, zo zei de aartsbisschop. Aan het einde van de ontmoeting bemerkte paus Franciscus dat hij iedere dag bad voor een beeld van de heilige maagd Maria dat hij van de aartsbisschop had gekregen toen hij nog bisschop was in Argentinië. Een duidelijke nabijheid dus van paus Franciscus, en het is en blijft toch een heel moeilijke evenwichtsoefening diplomatiek om enerzijds de nabijheid van de paus uit te drukken op een spirituele wijze, ook door concrete hulpverlening. En we weten dat paus Franciscus voor de financiering heeft gezorgd van verschillende konvooien die vanuit het Vaticaan vertrokken zijn richting Oekraïne om noodhulp te kunnen bieden. Maar anderzijds natuurlijk het politieke speelveld waar de paus ook als het ware een actor in is, ook al zou hij het misschien graag anders zien. Men probeert steeds langs beide zijden, zeg maar, om hem op een of andere manier voor een karretje te spannen. Een ander karretje dan dat, zeg maar, van het kruis van Jezus Christus. En dat is een moeilijke evenwichtsoefening. Hier zijn de nodige plooien opnieuw glad gestreken tussen de Heilige Vader en de Heilige Stoel. En dus de Grieks-Oekraïense Katholieke Kerk. Het is en blijft een moeilijke oefening. Laten we zeker bidden voor hen allen. En zeker ook dat er vrede mag komen natuurlijk. Op donderdag 7 september ontving de paus kardinaal Arthur Roque, dat is de prefect van het dicasterie voor de goddelijke eredienst en de regeling van de sacramenten, samen met monsignor Vittorio Francesco Viola, de secretaris van hetzelfde dicasterie. De paus ontving aartsbisschop Nicolas Henri-Marie Denis Thévenin. Hij is apostolische nuntius in de Arabische Republiek van Egypte en het sultanaat van Oman. Tevens is hij afgevaardigde van de Heilige Stoel bij de Liga der Arabische Staten. De paus ontving ook de metropoliet van Chalcedon, de bisschoppen uit verschillende missiegebieden en de leden van de Italiaanse Bijbelse Vereniging. Op vrijdag 8 september ontving de paus kardinaal Luis Antonio Tagle, de pro-prefect van de dicasterie voor de evangelisatie. Er werd een audiëntie verleend aan aartsbisschop Ante Josic, de apostolische nuntius in Belarus, Wit-Rusland. Monseigneur Américo Manuel Alves Aguiar, de hulpbisschop van Lissabon in Portugal, werd eveneens ontvangen in audiëntie. En de bisschoppen van Zimbabwe werden bij de paus verwacht tijdens het Ad Limina Apostolorum bezoek. En dan ook een opvallende gast, die ook in verschillende media werd vermeld, was de bekende acteur Sylvester Stallone. Een acteur die vele rollen heeft gespeeld, maar natuurlijk het meest herinnerd wordt omwille van zijn iconische personage in Rocky, als Rocky Balboa, in de verschillende Rocky-films. En Stallone die vertelde de Heilige Vader dat hij het zeer waardeerde dat de paus de tijd wilde nemen om hem te ontmoeten. De paus was trouwens zeer enthousiast. Hij zegt, ja, we zijn allen opgegroeid met uw films. En de paus verwees daarbij in het bijzonder naar de films van Rocky. U heeft misschien ook de beelden gezien van de paus die samen met Sylvester Stallone met gebalde vuisten staan. Ja, het is natuurlijk een iconisch beeld, zeg maar. En ongetwijfeld ook voor paus Franciscus een aangename ontmoeting. De broer van Sylvester Stallone en zijn echtgenote en zijn drie dochters waren ook aanwezig. Ze ontvingen de zegen van de Heilige Vader. Hij was omwille van een bijzondere reden eigenlijk samen met zijn broer op bezoek in Italië, om er namelijk een ereburgerschap te ontvangen, staatsburgerschap in een zuidelijke stad, waar zijn grootvader en vader zijn opgegroeid voordat ze naar de Verenigde Staten emigreerden. Op zaterdag dan, 9 september, ontving de paus monsieur Robert Francis Prevost, de prefect van het dicasterie voor de bisschoppen. Aartsbisschop Christophe Pierre, de apostolische nuntius in de Verenigde Staten, werd eveneens in audiëntie ontvangen. De paus ontving de heer Mamadou Diagna Ndaye, minister en ook voorzitter van het Olympisch Comité van Senegal. Een audiëntie voor aartsbisschop Joseph Spiteri, apostolische nuntius in Mexico. Ook aartsbisschop Paolo Rudelli, apostolische nuntius in Colombia, werd door de paus ontvangen. De paus heeft ook een audiëntie verleend aan alle deelnemers die zullen deelnemen aan het vormingsmoment voor de nieuwe bisschoppen. En de leden van de organisatie ter bevordering van het gezin, Incontro Matrimoniale, werd eveneens door de Heilige Vader ontvangen. Zondag 10 september werd er een audiëntie verleend aan de aartsbisschop Maurizio Rueda Belts, apostolische nuntius in Ivoorkust. Hij werd samen met zijn familie ontvangen, als ook aartsbisschop George Panamtundil, apostolische nuntius in Kazachstan, Kirgizië en Tajikistan, die werd samen met zijn familie ontvangen door de Heilige Vader. En we zijn er bijna door. Als het een lange lijst is, dan moet u maar bedenken hoe druk paus Franciscus het heeft gehad in de afgelopen dagen. Maandag 11 september werd er een audiëntie verleend aan aartsbisschop Mitya Leskovar, apostolische nuntius in Irak. En ook aan de apostolische nuncius van Benin en Togo, aartsbisschop Mark Gerard Miles, werd er een audiëntie verleend. De paus ontving de leden van de voorzitter van de Latijns-Amerikaanse bisschoppenconferentie, de CELAM, een organisatie die hij zelf zeer goed kent, daar hij er deel van uitmaakte toen hij nog aartsbisschop was van Buenos Aires in Argentinië. De paus ontving ook monseigneur Mario del Valle Moronta Rodriguez, de bisschop van San Cristobal de Venezuela in Venezuela. Ook zijn heiligheid Basilios Martoma Matthews III, de katholicos van de Syro-Malankara orthodoxe kerk, samen met zijn gevolg. De apostolische nuncius in El Salvador werd ontvangen door de paus, aartsbisschop Luigi Roberto Cona. De voorzitter van de organisatie Hakuna in Madrid, eerwaarde heer José Pedro Maliano Castellari, en de leden van de Nationale Organisatie voor Slachtoffers van Werkongevallen ontvingen eveneens een audiëntie van de paus. Een hele lijst dus van mensen die bij Paus Franciscus langskwamen in de afgelopen dagen. Op 5 september heeft Paus Franciscus een audiëntie gegeven, 6 september moet dat zijn liever, vlak na zijn terugkeer uit Mongolië. U weet, van 31 augustus tot en met 4 september was Paus Franciscus in Mongolië. Hij heeft er verschillende zaken gedaan. We hebben daar uitgebreid over kunnen berichten in vorige afleveringen. En nu gaan we luisteren naar de woorden van Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie, waar hij terugblikt op die apostolische reis.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Lunedì scorso sono rientrato dalla Mongolia.
Maandag ben ik teruggekeerd uit Mongolië. Ik wil mijn dank betuigen aan allen die mijn bezoek met gebed hebben begeleid en mijn dankbaarheid herhalen aan de autoriteiten die mij plechtig hebben verwelkomd. In het bijzonder aan president Curelsuk en ook aan de voormalige president Engbayar, die mij een officiële uitnodiging had gegeven om het land te bezoeken. Ik denk met vreugde terug aan de lokale kerk en aan het Mongoolse volk. Een nobel en wijs volk dat mij zoveel hartelijkheid en genegenheid heeft betoond. En vandaag wil ik u nog meenemen naar de kern van deze reis. Men zou zich kunnen afvragen, waarom gaat de paus zo ver weg om een kleine kudde gelovigen te bezoeken? Omdat we juist daar, ver van de schijnwerpers, vaak de tekenen vinden van Gods aanwezigheid, die niet kijkt naar uiterlijkheden, maar naar het hart, zoals wij hoorden in de passage van de profeet Samuel. De Heer zoekt niet het centrum van het toneel, maar het eenvoudige hart van hen die naar Hem verlangen en Hem beminnen, zonder uiterlijkheden, zonder boven anderen uit te willen steken. En ik heb de genade gehad om in Mongolië een nederige kerk te ontmoeten, maar een vreugdevolle kerk, die in het hart van God is. En ik kan getuigen van hun vreugde om voor een paar dagen zelfs in het centrum van de kerk te staan. Die gemeenschap heeft een aangrijpende geschiedenis. Ze is bij de gratie Gods ontstaan uit de apostolische ijver, waar we in de reeks stilstaan, van enkele missionarissen die, gepassioneerd door het evangelie, zo'n 30 jaar geleden naar dat land gingen dat ze niet kenden. Ze leerden de taal, wat niet gemakkelijk is. En hoewel ze uit verschillende landen kwamen, creëerden ze een verenigde en waarlijk katholieke gemeenschap. Dit is in feite de betekenis van het woord katholiek, dat universeel betekent. Maar het is geen universaliteit die homologeert. Het is een universaliteit die inculturaliseert. En dat is katholiciteit. Een geïncarneerde, geïnculturiseerde universaliteit die het goede grijpt waar ze leeft en de mensen dient met wie ze leeft. En dit is hoe de kerk leeft. Getuigend van de liefde van Jezus. Met zachtmoedigheid, met leven voor woorden, gelukkig met haar ware rijkdom, de dienst aan de Heer en aan haar broeders en zusters.
Felice di essere sue vere ricchezze, in servizio del Signore e dei fratelli. Così è nata quella giovane chiesa.
En zo is die jonge kerk geboren, in het kielzog van de naastenliefde, die het beste getuigenis is van het geloof. Aan het einde van mijn bezoek had ik het genoegen om het huis van barmhartigheid te zegenen en in te wijden, het eerste liefdadigheidswerk dat in Mongolië is opgezet, als uitdrukking van alle onderdelen van de lokale kerk. Een huis dat het visitekaartje is van deze christenen, maar dat ook elk van onze gemeenschappen oproept om een huis van barmhartigheid te zijn. Dat wil zeggen, een open, gastvrije plaats waar de ellende van elke persoon zonder schaamte in contact kan komen met de barmhartigheid van God die opricht en geneest. Dit is het getuigenis van de Mongoolse kerk met missionarissen uit verschillende landen die zich één weten met de mensen, blij zijn hen te dienen en de schoonheid ervan te ontdekken. Want deze missionarissen gingen er niet heen om te bekeren. Dat is niet evangelisch. Ze gingen erheen om te leven zoals het Mongoolse volk, om hun taal te spreken, de taal van dat volk, om de waarden van dat volk over te nemen en het evangelie te verkondigen in Mongoolse stijl, met Mongoolse woorden. Ze incultureerden zichzelf. Ze namen de Mongoolse cultuur over om het evangelie in die cultuur te verkondigen.
Hanno preso la cultura mongola per annunciare in quella cultura il Vangelo.
Ik heb ook iets van deze schoonheid kunnen ontdekken door mensen te leren kennen, hun verhalen te aanhoren en hun religieuze zoektocht te waarderen. In die zin ben ik dankbaar voor de interreligieuze en ecumenische bijeenkomst afgelopen zondag. Mongolië heeft een grote boeddhistische traditie, met veel mensen die in stilte hun religiositeit op een oprechte en radicale manier beleven, door onbaatzuchtigheid en het bestrijden van hun passies. Bedenk eens hoeveel zaden van het goede in het verborgene de tuin van de wereld doen ontkiemen, terwijl wij meestal enkel horen over het geluid van omvallende bomen. En mensen, zelfs wij, houden van het schandaal. Maar kijk naar deze barbaarsheid. Een boom is gevallen. Wat een lawaai dat hem heeft gemaakt.
Maar guarda, che barbarità, è caduto un albero, il rumore che ha fatto.
Maar zie je het bos niet elke dag groeien? Want groei, dat is in stilte. Het is doorslaggevend om het goede te kunnen zien en te herkennen. Vaak waarderen we anderen enkel in de mate waarin ze overeenkomen met onze ideeën. In plaats daarvan moeten we het goede zien. En daarom is het belangrijk om, zoals de Mongolen doen, onze blik naar boven te richten. Naar het licht van het goede. Enkel op deze wijze, uitgaande van de erkenning van het goede, wordt de gemeenschappelijke toekomst opgebouwd. Alleen door de ander te waarderen, help je hem te verbeteren. Ik ben in het hart van Azië geweest en dat heeft mij goed gedaan. Het is goed om in dialoog te treden met dat grote continent, zijn boodschappen te begrijpen, zijn wijsheid te kennen, manier van kijken, van tijd en ruimte omarmen. Het was goed voor mij om het Mongoolse volk te ontmoeten. dat zijn wortels en tradities koestert, zijn ouderen respecteert en in harmonie met de omgeving leeft. Het is een volk dat naar de hemel kijkt en de adem van de schepping voelt. Als we denken aan de grenzeloze en stille uitgestrektheid van Mongolië, laten we dan alstublieft geprikkeld worden door de noodzaak om de grenzen van onze blik te verruimen. Om de grenzen te verruimen, om wijd en hoog te kijken, om te kijken en niet gevangen te raken in kleinheid, om de grenzen van onze blik te verruimen, zodat die het goede in anderen kan zien en in staat is om zijn eigen horizon te verbreden en ook zijn eigen hart te verruimen om te begrijpen, om dicht bij iedere mens en iedere beschaving te zijn. En opnieuw zien we dat de paus bijzonder geïnspireerd raakt door eerder kleine katholieke gemeenschappen. En met eerder kleine, ja, je kan het niet relativeren, want het is inderdaad een minuscuul onderdeeltje van de Mongoolse samenleving, de katholieke kerk al daar. En toch merk je daar dezelfde vreugde van het evangelie, die we overal ter wereld kunnen terugvinden, ook in de kleinste gemeenschappen. Daar waar Jezus Christus waarlijk aanwezig is, waar twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. En dat is werkelijk de ervaring ook van paus Franciscus. De paus nodigt ons uit om, zoals de Mongolen, te kijken naar boven. En dat is een verwijzing naar de ger, een traditionele tent die gebruikt wordt als woning in de uitgebreide steppen van Mongolië. Zeker vroeger. Een volk dat zeer sterk verbonden is met een cultuur die te maken heeft met nomaden, die te maken heeft met paarden. Een echte cultuur die, als het ware, te midden van de natuur en in eenheid met de natuur leefde en leeft. En bovenaan de ger is er een opening. En door die opening kan je de lucht zien, kan je de sterren zien. En de paus heeft daar werkelijk zo vaak naar verwezen dat we de ger moeten gebruiken als een voorbeeld voor ons eigen leven. Laten we met ons hart naar boven gericht leven. De paus die vertrouwt er hierop dat wanneer wij met een goed gevormd geweten en met een oprechte liefde voor Jezus Christus en voor onze naaste, wanneer wij vriendschappen aangaan met anderen, zelfs zij die op een of andere manier wat verder van de kerk afstaan, of zelfs heel ver van de kerk afstaan, dat zij de liefde van Christus in ons kunnen ervaren. En het is juist dat dat leidt tot bekering. En de manier waarop dat gebeurt door dialoog, door vriendschappen, door voorbij te gaan aan onszelf. Door te luisteren eerder dan te spreken. En te getuigen vanuit ons leven en ons eigen bestaan van onze liefde voor Jezus Christus. Degene die ons daartoe brengt, dat is de Heilige Maagd Maria. Onze moeder, die de moeder is van een ieder. We gaan samen met de paus het Angelus bidden. We doen dat voor de spirituele vruchten van de apostolische reis van paus Franciscus naar Mongolië. En daarna komen we graag bij u terug en gaan we nog luisteren naar de generale audiëntie die paus Franciscus, het Angelus liever, dat paus Franciscus heeft gebeden en de meditatie die hij heeft gegeven op zondag 10 september. Bidden wij samen met paus Franciscus het Angelus.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni et ficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nog luisteren naar de woorden van Paus Franciscus tijdens de meditatie die hij heeft gegeven tijdens het bidden van het Angelus op zondag 10 september.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Vandaag spreekt het Evangelie tot ons over broederlijke vermaning, wat een van de hoogste uitingen van de liefde is en ook een van de meest uitdagende, want het is niet gemakkelijk om anderen te vermanen. Wanneer een broeder in het geloof een fout tegen je begaat, help je hem zonder wrok. Corrigeer je hem. Help door te corrigeren. Maar helaas is het eerste wat vaak ontstaat rond degenen die verkeerd doen, roddel. Waarbij iedereen op de hoogte komt van het kwaad, met alle details, uitgezonderd de persoon in kwestie. En dit is niet goed, broeders en zusters. Dit behaagt God niet. Ik word nooit moe te herhalen dat roddelen een plaag is voor het leven van individuen en gemeenschappen. Want het brengt verdeeldheid, het brengt lijden, het brengt schandaal. En het helpt nooit om te verbeteren. Het helpt nooit om te groeien. Een groot spiritueel meester, de heilige Bernardus, placht te zeggen dat steriele nieuwsgierigheid en oppervlakkige woorden de eerste treden zijn op de ladder van de hoogmoed, die niet naar boven leidt, maar naar beneden, de mens neerslaand in de richting van ondergang. Jezus leert ons echter om ons anders te gedragen. Hier is wat hij vandaag zegt. Als je broeder een fout tegen je begaat, ga dan heen en vermaan hem tussen jou en hem alleen. Spreek van aangezicht tot aangezicht. Spreek eerlijk met hem, om hem te helpen begrijpen waar hij fout zit. En doe dit voor zijn eigen bestwil, om schaamte te overwinnen, echte moed te vinden, niet om te spotten, maar om de dingen in zijn gezicht te zeggen, met zachtmoedigheid en vriendelijkheid. Maar kunnen wij ons afvragen, wat als dat niet genoeg is? Wat als deze persoon het niet begrijpt? Dan moet er hulp gezocht worden, maar pas op. Niet die van de kletsgroep. Jezus zegt, neem één of twee mensen mee. Dat wil zeggen, mensen die de dwalende broeder of zuster echt willen helpen. En wat als hij het nog steeds niet begrijpt, dan zegt Jezus, moet je er de gemeenschap erbij betrekken. Maar zelfs hier moeten we verduidelijken, het betekent niet om iemand aan de schandpaal te nagelen, hem of haar publiekelijk aan de schandpaal te nagelen, maar de inspanningen van een ieder te bundelen om hem of haar te helpen veranderen. Met de vinger naar mensen wijzen is niet goed. In feite maakt het voor de overtreder het vaak moeilijker om zijn of haar fout te erkennen. In plaats daarvan moet de gemeenschap hem of haar laten voelen dat, hoewel ze de fout veroordeelt, dicht bij de persoon staat met gebed en genegenheid, altijd bereid om te vergeven en begrip en een nieuwe start te bieden. Dus vragen wij ons af, hoe ga ik om met degenen die zich tegen mij keren? Houd ik het binnen en bouw ik wrok op? Je zult ervoor boeten. Dit woord dat zo vaak valt, hè? Je zult ervoor boeten. Je zal ervoor betalen. Maak ik er een reden van om achter de rug om te praten? Weet je wat die gedaan heeft? Enzovoort. Of ben ik dapper, moedig en probeer ik met hem of haar te praten? Bid ik voor hem of haar? Vraag ik om hulp om goed te doen? En nemen onze gemeenschappen de leiding over degenen die vallen, zodat zij weer kunnen opstaan en een nieuw leven kunnen beginnen? Wijzen ze met hun vinger of openen ze hun armen? Wat doe jij? Wijs je met je vinger of open je je armen? Mogen Maria, die bleef liefhebben, zelfs toen ze mensen haar zoon hoort te veroordelen, mogen zij ons helpen om altijd de weg van het goede te zoeken. Aldus Paus Franciscus. Het zijn indringende woorden van Jezus die we konden horen tijdens afgelopen zondag, tijdens de Heilige Mis, waar we worden uitgedaagd om steeds in liefde naar onze naasten toe te stappen, ook als dat betekent wanneer we deze persoon dienen te vermanen. Met liefde, met vriendelijkheid, met hetzelfde begrip en het geduld dat we zelf hebben mogen ervaren van God. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Dierbare luisteraars, we hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan. En dan dank ik u voor het luisteren. In de hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan, we blijven ons best doen om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Graag tot een volgende keer.